Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om u vanmorgen weer te mogen ontmoeten. En te weten dat we samen rondom de Heer Jezus vergaderd zijn. Want wat zou het zijn als Hij er niet zou zijn? Als Hij zelf niet aanwezig zou zijn? Als Hij niet in ons hart zou wonen? Dan zou deze samenkomst absoluut zijn doel missen. Ik wil graag met u lezen Psalm 73. We leven in bijzondere tijden. We maken veel mee, we horen veel. We worden met dingen geconfronteerd, we worden bezig gehouden. Onze aandacht wordt voortdurend gevraagd. En daarnaast hebben we dan nog te maken met allerlei zaken in ons eigen leven. De een met ziekte, de ander met verlies. Weer een ander met problemen op het werk of wat dan ook. Er zijn zoveel zaken die in een mensenleven passeren. Wat is het dan heerlijk om te weten dat zoals we vanmorgen ook door de liederen erbij bepaald zijn geworden, dat we een heiland hebben die voor ons bidt en pleit. Een grote hoge priester die ons dus ook voortdurend gadeslaat, die ons ziet, die ons kent. En die weet wat er in ons hart en in ons leven omgaat. En we mogen ervan verzekerd zijn dat Hij, ja, precies weet wat wij nodig hebben. Maar ook weet wat voor Hem nodig is. Want daar gaat het in ten diepste om. Als we vanmorgen nadenken over Asaf, dan is het natuurlijk in de eerste plaats dat wij nadenken over de Heere God zelf en over de Heere Jezus Christus. En het is wonderbaar dat Hij, God, ja, met ons te doen wil hebben. Ik verbaas me daar iedere keer weer over. Als ik soms een beetje naar mezelf kijk en mijn eigen leven, ja, soms voor een paar weken dan weer terugkijk, of dat overdenk, dan denk ik, oh, wat is God genadig, wat is God geduldig. Wat heeft Hij ontzettend veel liefde voor mij ook. Kan ik niet begrijpen, maar het is wel zo. En dat is voor u allemaal zo. God geeft het nooit op. En Hij pakt ons iedere keer weer in de kraag. En Hij trekt ons bij de les. En wat geweldig dat de Bijbel zo eerlijk is. En er zoveel dingen in staan en zoveel geschiedenissen, ook van mensen, ja, die, of ik moet eigenlijk zo zeggen, waar wij zo soms heel erg op lijken. Nou, zo is Asaf ook zo'n persoon. Ik heb hier in het verleden wel eens meer over gesproken, ook in deze samenkomst. En toen heb ik me, ja, wat meer gericht op vers 23 en 24. Maar we gaan deze psalm alsnog weer lezen en daar ook over nadenken. Ik lees vanaf vers 1. Het is een psalm van David, van Asaf, sorry. En deze psalm begint door te zeggen: ja, God is goed voor Israël. Voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeiten zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking, en zij spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. En toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in hun ogen, totdat ik Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Ze worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen, zoals een droom vervaagt bij het ontwaken. Zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad en daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Bezwijk mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Broeders en zusters, als ik vanmorgen zo hoorde in de gebeden, maar ook bij datgene wat vermeld werd in deze dienst, dan blijkt dat er ook in uw midden best heel wat moeite is en heel wat verdriet en ziekte. En daarnaast worden wij, zoals ik al zei, enorm geconfronteerd met allerlei zaken die vandaag de dag plaatsvinden. De tekst waarmee de broeder opende, Johan, dat is onze trouwtekst. Die tekst die zegt, hem nu blijkens de kracht welke in ons werkt, is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Ik dacht, wat is dat geweldig. Want als wij hier in deze psalm gelezen hebben over het feit dat Asaf op een bepaald moment het heiligdom is binnengegaan, hij de keuze maakte om met al zijn vragen, met al zijn worstelingen, met al zijn nood, met al zijn tekortkomingen, maar ook met zijn zonden, want ja, zijn hart was toch verbitterd en hij moest ook belijden, ik ben als een redeloos dier bij u, ik heb niet naar u geluisterd, ik ben gaan varen op eigen kompas. Ja, dan zien we dat hij met al zijn zaken naar de Heere God toe ging. En dan moet ik denken aan het feit dat, en dat zult u ook herkennen, dat als je met al die zaken, of misschien soms daar in de vorm van zuchten, naar de Heere God toe gaat, als u en als ik het heiligdom binnengaan, dan staan we er vaak helemaal niet bij stil dat wij werkelijk het heiligdom van God binnengaan. dat het voor ons als kinderen Gods mogelijk is gemaakt om langs de nieuwe en levende weg die God ons ingewijd heeft door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en hij de weg geopend heeft naar het binnenste heiligdom, dat we daar vaak helemaal niet bij stilstaan. Dat als wij bidden tot God, dat wij dan moeten beseffen dat wij daar binnenkomen in de troonzaal van zijn heiligdom en dat wij verschijnen voor de troon van genade, zoals we dat lezen in het boek Hebreeën. En dat we daar dan onze nood mogen neerleggen. En dat God dan zegt en belooft dat hij genade en barmhartigheid en hulp zal schenken ter gelegene tijd, op het juiste moment, op het moment dat we dat ook nodig hebben. En ik dacht, ja, hoe is mijn bidden eigenlijk? Hoe is mijn spreken met God? Als we proberen na te denken wie God is en hoe groot God zelf is. Als we vanmorgen ook gezongen hebben, hoe groot zijt gij? Het gaat ons denken en onze inbeeldingen ver te boven. Het is zo klein wat we nog maar kunnen zien, wat we nog maar kunnen ontdekken van wie de Heere God is. Maar we beseffen het zo vaak niet. En als we dan gaan bidden, ja, dan dacht ik van, als het nou van mijn bidden af moet hangen, dan komt er niet veel van terecht. En daarom ben ik zo blij met onze trouwtekst. En zijn wij als gemeente, als gelovigen blij met zo'n geweldige tekst waar vanmorgen de dienst mee geopend werd. Dat hij nu blijkens de kracht welke in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dus het gaat er ver bovenuit. Gelukkig hangt het van God af. Hangt het af van onze grote hoge priester, de Heer Jezus Christus, die daar zit op de troon van zijn genade. En ons inderdaad datgene wil schenken, elke dag, onder welke omstandigheden ook, in dat wat we nodig hebben. En daarom is het zo goed als we vanmorgen ook bij elkaar komen en de Bijbel opslaan. Dat we het woord van God hebben, dat woord van God wat zo rijk is, wat zo'n bron is, waaruit we elke keer weer kunnen putten. En waaruit we ook moeten blijven putten. Gisteren hoorde ik een getuigenis van een mevrouw bij ons in de Ark. En die vertelde van haar vader. Deze jonge mevrouw die was tot geloof gekomen op een wonderlijke manier uit een familie waarvan niemand gelovig was. En zij probeerde dat te vertellen aan haar familie en aan haar vader en moeder en broers en zusters en ook aan haar eigen man. Maar iedereen wees het af. Men werd boos op haar en men probeerde haar het zwijgen op te leggen. Ze zegt, ja, uiteindelijk kon ik alleen maar bidden voor mijn familie. En op een bepaald moment, toen zei mijn vader, geef mij maar eens zo'n Bijbel. Dan zal ik die wel eens even door gaan lezen en dan zal ik mijn oordeel daarover geven. En hij zei, ik ga beginnen helemaal aan het begin met lezen. En toen had zij gezegd van, ja, maar pa, u kunt beter bij het Johannesevangelie beginnen. Ze dacht van, als hij in het begin gaat beginnen, dan gaat hij ook lezen over al die oorlogen en die vreselijke dingen die er ook in de Bijbel staan. In dat wat mensen elkaar aan. Ze dacht, dat moet hij niet lezen. Maar hij was onvermurfbaar. Hij zei, nee, ik begin bij het begin. En ik zal je vertellen als ik het uit heb, dan kom ik terug. En toen vertelde ze dat deze man, nadat hij de Bijbel van vers tot vers heeft doorgelezen, toen is hij compleet gebroken. Toen hij uiteindelijk ook dat boek helemaal door. Ze zegt, toen is hij radicaal tot bekering gekomen. Hij moest tot de erkenning komen. Dit boek is de waarheid. En deze man kwam tot bekering. En daarom, broeders en zusters, als wij vanmorgen de Bijbel lezen, dan is de Bijbel Niet zomaar een boek, maar we moeten dat telkens weer tegen elkaar zeggen. Dat we dat woord van God nodig hebben, dagelijks tot ons moeten nemen. En dat we geloven dat God zelf spreekt door zijn woord. En dan vind ik het zo geweldig dat er zulke eerlijke verhalen in staan. Eerlijke geschiedenissen van mensen die worstelden met bepaalde zaken. En die soms ook tegen God opstonden en of God aanspraken en zeiden van Heer, ik begrijp er geen snars meer van. Hoe is het mogelijk dat deze dingen gebeuren? Misschien hebt u dat in de afgelopen weken ook wel gezegd. Als u kijkt naar wat er in de Oekraïne plaatsvindt. Ik wel in ieder geval. Als ik naar het nieuws keek, dan werd ik, of ik werd heel verdrietig, maar ik werd ook iedere keer boos. En ik dacht, Heere God, stop dit toch, deze zinloosheid. Hoe is het mogelijk dat mensen zomaar doodgeschoten worden, dat steden in puin geschoten worden? Hoe kunt u het toelaten, Heere? De Bijbel laat het ons ook zien. En weet u, ik heb in het begin van deze dienst even zitten zoeken. Nadat ik hoorde wat er hier ook in de gemeente allemaal voorbij komt. En ook tegen de achtergrond van het wereldgebeuren. Toen heb ik even gezocht naar een tekst. Ik dacht, ik weet waar die staat ongeveer, dus ik heb flink zitten bladeren. Maar ik heb hem gevonden. En dat gaat over Israël en dat staat in Jesaja 43. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël, wees niet bevreesd. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël. En zo mooi, uw heiland. En ik dacht, dit gaat natuurlijk over Israël en dat heeft ook te maken met datgene wat ze meegemaakt hebben in het verleden, maar ook wat er nog staat te gebeuren voor Israël. Maar er ligt ook voor ons een diepe troost in, broeders en zusters. Want uit deze tekst kunnen wij opmaken dat duidelijke feit dat ons moeite en zorgen, golven, zo u wilt, of de hitte van het vuur van de beproeving, ons niet bespaard zal blijven. Er staat hier niet van, ik zal jullie er omheen leiden, of ik zal jullie helemaal beschermen. Nee, er staat, als u er doorheen zult gaan, door het water, of als je in het vuur terechtkomt. Dus met andere woorden, dat blijft er niet bespaard. Maar het geweldige is uit deze tekst, is dat de Heere zegt, ik zal bij u zijn. Hij gaat er met ons doorheen. En daarom ook de reden dat we niet bevreesd hoeven te zijn. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. En zo geweldig, u bent van mij. Israël, Jacob, maar ook vul je eigen naam maar in. Als je de Heer Jezus mag toebehoren. Je bent van mij. En God draagt zorg ook als wij door golven of door rivieren van problemen moeten, of als we door het vuur van de beproeving gaan. Dan zegt hij, je bent van mij en ik ben erbij, ik ga met je daar doorheen. En je hoeft niet bang te zijn. Het is dat goed als we tegen die achtergrond ook naar Asaf kijken. Want Asaf, broeders en zusters, die is eigenlijk in het begin van deze psalm aan het opsommen wat hem overkomen is. Het ligt al achter hem, want uit de psalm blijkt dat hij het heiligdom is binnengegaan. Met zijn problemen is hij naar God gegaan uiteindelijk. Heeft hij die keus gemaakt? Hij is eerst gefocust geweest op die goddelozen, op die mensen die hun eigen wegen uitstippelden, die hun eigen zinnen doorzetten, die zichzelf verrijkten en ja, het ging hen alleen maar voor de wind. En hij zegt dat hij daarnaar keek. Hij werd jaloers op die mensen. Dat betekent dus dat Asaf, ondanks de geweldige taak die hij had, namelijk dat hij een muzikus was, dat hij een dirigent was, dat hij instrumenten kon bespelen en dat hij leiding gaf aan de tempelkoren, dat hij ondanks die geweldige taak daar in de tempel, hij was uit de Levietenfamilie, dat hij toch te maken had in zijn leven met strijd en met moeite en met zorgen en met aanvechtingen. En dat hij ook om zich heen keek en dingen zag gebeuren die zijn aandacht probeerden te overrompelen, zijn denken probeerde in te pakken. En dat gebeurt, althans bijna. Want hij zegt, maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Bijna was ik er, had ik me eraan verbonden. Bijna was ik meegegaan in het zoeken naar aardse rijkdommen. In het zoeken naar dat wat hier beneden is. En niet wat bij de Heer is of van de Heer is. Ik was jaloers op de dwazen. Weet u, als hier gesproken wordt en Asaf een beeld geeft van wie die dwazen waren en waarom ze uiteindelijk dwaas waren. Weet u, hij heeft het leren zien in de tegenwoordigheid van God. Toen hij de tempel op een bepaald moment, toen hij in die worsteling verkeerde en met die vragen gekomen, toen hij in het heiligdom bij de Heere God was binnengekomen. En dat hij daar misschien met hele onsamenhangende zinnen, misschien met tranen, misschien met worstelingen, misschien met boosheid, misschien met waaroms en waaroms, enzovoort, enzovoort. Maar hij is ermee naar de Heere God gegaan. Hij zegt, totdat ik Gods heiligdommen binnenging. Blijkbaar is Asaf vanwege deze problemen, heeft hij zich verhinderd gevoeld om opnieuw 's morgens of 's avonds naar de tempel te gaan en zijn dienst, zijn taak te vervullen. Dat kan zo zijn. Maar uiteindelijk is hij toch met zijn worsteling weer teruggegaan naar de tempel. En heeft hij zich daar neergebogen en is hij Gods heiligdom binnengegaan. En dan blijkt dat God zijn ogen geopend heeft voor datgene wat werkelijk waarde heeft. Terwijl hij dacht of bijna uitgegleden was in de gedachte van dat wat die goddelozen allemaal doen. Die mensen die God niet kennen en die voor eigen rekening staan en die het zelf allemaal invullen. En zeggen, God heb ik niet nodig en ik heb geen rekenschap af te leggen aan God. Ik leef mijn eigen leven. En kijk eens hoe goed het mij gaat. Ik heb al mijn schaapjes op het droge. Ja, blijkt dat Asaf gaat zien, doordat de Heere God hem dat laat zien, degene die bij macht is meer te geven dan wij bidden of beseffen, gaat hij inzien wat werkelijk of wat alleen werkelijk goed en waardevol is. En dat is de Heere God zelf. Dat is, want dan gaat het hem niet om het heiligdom. Dat vind ik zo mooi. Daarom zei ik in het begin ook, we gaan over Asaf, maar het gaat ten diepste gaat het altijd over de Heere God zelf. Want dan zegt hij op een bepaald moment. Hij zegt niet, wat heb ik behalve uw tempel? Wat heb ik behalve mijn taak, mijn muzikale taak, mijn dirigentschap of zo? Want het was toch een geweldige taak, zou je zeggen. Hè? Dat hij de koren die in de tempel ook aanwezig waren ten tijde van David. Nou, er was nog een tabernakel, maar oké, het was het huis van God. Dat hij daar leiding aan mocht geven en de anderen mee mocht nemen in de lofprijzing voor de Here. Wat een geweldige, fantastische taak. Maar daar gaat het hem in eerste instantie niet meer om. Nee, hij zegt, wie heb ik behalve u in de hemel? Daarin zie je dat Asaf weer volledig terug is bij de Heere God. Dat hij schuilt onder de schaduw van zijn vleugels. Dat hij is in de nabijheid van de Heere. Naast u, als je dat vergelijkt met datgene wat we in het begin van de psalm lezen, naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Wat blijkt hieruit? Nou, hij is dus niet meer jaloers op de goddelozen en op de schijnbare rust die zij ervaren. Want de Bijbel is heel duidelijk, die zegt, de goddelozen, zegt God, die hebben geen vrede. Laten we goed beseffen dat Poetin, ook al denkt hij de touwtjes in handen te hebben, en dat hij zeer zeker overkomt in dat wat hij van plan is en wat hij wil en wat hij doet en wat hij uitvoert. Hij laat zich door niemand wat... Maar denk erom, deze man heeft geen vrede. Die heeft geen vrede. En als we de psalm weten, als David ook of Asaf ook gezien heeft hoe het met deze goddelozen af gaat lopen, mits ze zich bekeren tot God, dan is dat niet best. Dan blijft er niets van hun over. Want we hebben gelezen dat de Heere God op een bepaald moment, als hij... Als God wakker wordt, God slaapt niet. Maar het wil dit zeggen, dat als God opstaat, als God op gaat staan in deze wereld, als God gaat ingrijpen, als God gaat zeggen tot zover en niet verder, als God de gemeente thuis roept, o broeders en zusters, wat moet er dan van degene die hem in goddeloosheid hebben afgewezen en het offer van de Heer Jezus niet waardevol hebben geacht, maar hun waarde hebben gezocht, hun rust hebben gezocht in dat wat de aarde te bieden had, in dat wat ze zelf verzameld hebben. Dan is het verschrikkelijk om te vallen in de handen van de levende God. En God gaat opstaan. Er komt een einde aan alle ongerechtigheid op deze wereld. Nee, Asaf is weer terug bij God. En dat is genade van God, broeders en zusters. Dat hij, Asaf, die ook door rivieren moest gaan, Asaf die ook het vuur van de beproeving, de hitte van de beproeving ervoer in zijn leven. Maar nu ten volle merkt nadat hij het heiligdom opnieuw is binnengegaan, dat er geen waardevollere persoon is, geen groter persoon is dan de Heere God, zijn God. Zijn heiland. Ik vind het adembenemend. Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Bezwijkt mijn lichaam, zegt hij. Stel nu dat ik ziek word, of ja, we worden ouder. En dat ondervinden we allemaal aan den lijve. Dat ons lichaam de krachten afnemen naarmate je ouder wordt. En dat je uiteindelijk, ja, dat je lichaam op is. Dat het niet meer gaat, dat het niet meer kan. Maar Asaf, die heeft zo de waarde in de Heere God gevonden. Die is zo dankbaar dat zijn ogen geopend zijn voor dat wat werkelijk waarde heeft. Dat hij kan zeggen, bezwijk mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart. Alles kan bezwijken. Alles kan vervallen. Alles kan vervagen. Maar God vervaagt nooit. En God bezwijkt nooit onder de druk. Wat een rijkdom dan, broeders en zusters, dat we kunnen zeggen. Of dat God zegt, je bent van mij. Je bent van mij. We zijn in zijn hand. Hij zorgt voor u en voor mij. Hij is het fundament onder ons leven. Dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Ja, alles wat hier op aarde is, is vergankelijk. En is tijdelijk, maar datgene wat God geeft en gegeven heeft in de Heer Jezus Christus aan u en aan mij, dat is eeuwig. Dat is een eeuwig erfdeel. Wij zullen zelfs delen in zijn erfdeel. Wij zijn mede-erfgenamen van de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. En dan zegt hij het nog een keer, want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen. Maar ik ga er niet meer achteraan, zegt hij. Ik kies er niet voor om mij te focussen op de mensen die het ogenschijnlijk heel goed gaat. En die, waarvan het lijkt dat ze niet te maken hebben met ziekte zelfs, hè, dat alles hun voor de wind gaat. Ja, als je in de druk en in de moeite komt, dan ben je geneigd om daarnaar te kijken, toch? Dan zou je toch wensen van, och, ging het mij maar zo. Waren er nou maar wat perioden dat ik geen problemen, dat ik geen moeite ondervond? Ja, het is zo begrijpelijk. Maar het is ook een list van de Satan om op zo'n moment ons aan te vallen en ons onklaar te maken voor de dienst aan de Heere, voor de lofprijzing aan de Heere. Want dat was toch Asaf's taak. De Satan houdt niet van mensen zoals Asaf, die dienstbaar zijn voor de Heere, die hem loven en prijzen en anderen daarin meenemen om de Heere te loven en te prijzen. Daar houdt de Satan niet van. Hij houdt niet van u als u zich inzet in de gemeente. Als u de Heere dient. Als u werkzaam bent in een organisatie of wat dan ook. Als u gefocust bent op de Heere, dan zal hij er alles aan doen om onze focus te verleggen naar dat wat veel mooier lijkt. Hij is daarmee begonnen bij Eva, toch? Helemaal in het begin. Blijkt al dat hij de mensenmoorder is van den beginnen. En hij zegt tegen Eva, kijk eens naar die vrucht. En ze trapt erin. En dan vraag je je af, hoe is dat toch mogelijk dat Eva dat gedaan heeft? Die leefde in een paradijselijke omgeving, in een lusthof, samen met de Heere God, die s'avonds in de hof wandelde. Dat was een open relatie met de Heere God. Ze hadden alles wat ze konden wensen. En toch kreeg de Satan het voor elkaar om Eva en Adam en Eva te focussen op iets anders. En een valse belofte gaf, dan zul je zijn als God. Wat verschrikkelijk. Dat heeft de grootste catastrofe die er ooit op aarde heeft plaatsgevonden en ooit nog zal plaatsvinden, dat werd toen voltrokken. Dat de zonde zijn intrede deed in de wereld, in het hart van een mens. En waar ook wij van doortrokken waren. En dat zit ook in onze genen, zou je kunnen zeggen. En daarom worden wij ook aangevallen door de boze. Hij wil niet dat wij God dienen. Laat staan dat wij er alles aan doen en ons geven dat God geëerd wordt en geloofd en geprezen wordt. Ja, dat wil hij niet. Gelukkig Asaf heeft op het randje gelopen, maar hij is aan de goede kant eraf gestapt. Namelijk naar het heiligdom, naar de Here. Want hij zegt, wat mij betreft, het is voor mij goed om dicht bij God te zijn. Het is voor mij goed om dicht bij God. En wat heeft hij gedaan? Ik neem mijn toevlucht tot de Here, Here. En Asaf wordt weer hersteld in zijn taak. Want, wat staat er? Om al uw werken te vertellen. Om zijn gang weer naar de tempel te maken. En daar weer keurig netjes te staan voor het koor. En zegt, broeders en zusters, laten wij tijdens het morgenoffer, het brandoffer wat gebracht werd aan de Here, laten wij ons opstellen. En de Heere God loven en prijzen. Voor wie Hij is. En voor het feit dat Hij met ons is. En dat wij van Hem zijn. En dat Hij... Laten wij spreken van zijn grootheid en van zijn heerlijkheid. Laten we niet zwijgen. Laten we ons daaraan ook optrekken, broeders en zusters. Laten we bij de Heere schuilen. En op Hem blijven zien. Laat uw oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de voleinder van ons geloof. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God in de majesteit in de hoge. Vestig uw aandacht dan op hem, staat er. Vestig je denken dan op hem, die dat voor ons volbracht heeft. En weet wat het vuur van de beproeving inhoudt. Die weet hoe diep rivieren, ja rivieren van zonde die door deze wereld loopt, weet hij hoe dat is. Hij weet hoe diep, om het nou even zo te zeggen, hoe diep het Kidrondal was. Op weg naar de Olijfberg, vlak voor zijn lijden en sterven. De Heer Jezus die weet alles, hij kan met ons meevoelen, want zo'n hoge priester hebben wij, omdat hij op gelijke wijze als ons verzocht is geweest, doch zonder te zondigen. Hij is God, en God alleen. Maar hij is ook als mens, in zijn mens zijn door het Kidrondal gegaan naar de Olijfberg. En wat heeft hij gedaan? Hij is Gods heiligdom binnengegaan. Daar heeft hij zijn knieën gebogen en heeft hij tranen geofferd, zegt de Bijbel. Nooit heeft iemand zo'n strijd gestreden als hij. Nooit is iemand door zo'n diepe verzoeking gegaan als hij. Nooit is er iemand geweest die zoveel geleden heeft als hij. Nooit is er iemand geweest die dwars door het lijden heen gefocust bleef op zijn Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. O broeders en zusters, dat is onze Heiland. Die tegen ons zegt, je bent van mij. En ik ga met je mee. Ik weet wat het is. Wees niet bang, wees niet bevreesd. Wat een heiland. Ik heb een heiland, zegt een lied, die leeft om te bidden. Misschien is er iemand die zegt, ik heb een lied. Ik denk aan een lied. Is er iemand die een lied heeft? Want ik zou u eigenlijk willen oproepen om vanmorgen, om deze prediking af te sluiten, door samen een loflied te zingen tot eer van God. Van uw God. Van mijn heiland, van Jezus Christus. Wie heeft er een lied?
Jezus leeft in eeuwigheid.
Jezus leeft in eeuwigheid. Onze Asaf gaat ons begeleiden. En hij heeft er ook zin in. En dat is een goed teken. Broeders en zusters, Jezus leeft in eeuwigheid. Dan gaan we, als het kan, gaan we dat staande zingen. En gaan we hem met ons hele hart loven en prijzen en danken. Misschien een beetje ongewoon dat ik dit nu zo doe, maar ik heb het in mijn hart. En ik vind het de mooiste afsluiting van een zondag of van een preek om te zeggen, laten we onze God en Vader loven en prijzen. De andere muzici zijn er ook. De zangers, het koor, het levietenkoor. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor het feit dat u gezegd hebt, ook ten aanzien van ons, je bent van mij. En ik ga met je mee. En uiteindelijk zal uw licht overwinnen. Zal alles volmaakt worden wanneer u komt. En wanneer u op zult staan. O Heere, wij leven in bijzondere tijden, u weet dat. En velen van ons maken moeilijke dingen mee. Heer, ik wil ook danken voor mijn broeder Adrie. Dat ook hij hier vanmorgen kan zijn. Samen met zijn dochter Esther. Dank u wel dat u hem zo troost en zo helpt. En dat u ook hem nabij bent. In nadat Tieneke bij u is binnengegaan. En zij al in uw nabijheid mag verkeren. En bij de Heer Jezus mag schuilen. En vertroost wordt. Heere, dank u wel. Dat u zo in de omstandigheden van ons leven, dat u daarop inkomt. En dat u ons ertoe beweegt. En ons soms in een verdrukking brengt, zodat we niet anders meer kunnen dan naar uw heiligdom te snellen, om bij u te schuilen, het bij u te zoeken. En opnieuw te beseffen dat we gekocht en betaald zijn door de prijs van uw kostbaar en dierbaar bloed. dat we dan bij u mogen binnengaan. En dat we onze stamelende woorden mogen uitspreken. Heer, want wij weten eigenlijk niet wat we naar behoren zullen bidden, zegt uw woord. Maar wij danken u dat de Heilige Geest met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons ook pleit en bidt. Dat u, Heer Jezus, ook voor ons bidt. En dat u ons nooit verlaat. Dat u ons nooit loslaat. Zelfs niet als we struikelen. Zelfs niet als we overmoedige dingen uitgesproken hebben. Zoals Asaf dat op een bepaald moment heeft toegelaten dat zijn hart verbitterd was geraakt. Heere, wij willen u danken dat u zijn hart gezuiverd hebt. En dat u dat ook aan ons hebt gedaan. Dat wij u mogen toebehoren. Heere, wilt u met ons gaan deze week in? Wilt u ons leiden? Wilt u ons helpen die gang naar het heiligdom, naar uw tegenwoordigheid, naar de troon der genade dagelijks te maken? En ook wanneer we soms ineens voor een rivier staan, of als ineens het vuur van beproeving op ons afkomt, dat we dan niet proberen zelf een oplossing te vinden. Of dat we proberen een bootje te creëren, waardoor we niet door het water hoeven of door de diepte. Help ons, Heer, om uw hand vast te grijpen, waarvan u zegt dat u ons met uw rechterhand vastgrijpt en dat u ons leidt en dat u ons er doorheen wil dragen. En dat uiteindelijk niet het water of het vuur van beproeving het voor het zeggen heeft, het laatste woord heeft. Maar dat u, Heere Jezus, die eeuwig leeft, het laatste woord heeft. Dank u dat u onwankelbaar bent. Dank u dat u onvergankelijk, dat u de eeuwige God bent. Dat u de eerste en de laatste bent. Dat u dood bent geweest, Heer Jezus. Maar u leeft. En u komt spoedig terug om ons thuis te halen. Waar dan we verlost zullen zijn van alle tranen, van alle pijn, van alle moeite, van alle zorg. Maar Heere, wij willen u danken. Dat u nu, voor de tijd die u ons nog geeft, we mogen weten dat u alle dingen wil laten meewerken ten goede voor degene die u lief hebben. Die volgens uw voornemen geroepen zijn. Heere, wij weten dat niet alles wat op ons levenspad komt goed is en dat dat van u komt. Maar wij weten wel dat u machtiger bent dan wat er ook op ons af kan komen of wat ons leven ook kan bezwaren of te neer kan drukken. Dat u groter bent en dat u in staat bent om ook die vorm van verdrukking, wat het dan ook mag zijn, ten goede kunt gebruiken. Zodat u uw werk met ons verder kunt uitvoeren. Dank u wel daarvoor. Geprezen zij uw heilige, machtige naam. Geprezen zij u voor deze broeders en zusters, voor deze samenkomst, voor dit gebeuren hier deze morgen, voor de muziek, voor de liederen waarin we u groot mochten maken. Ga zo met ons mee, Heere, en draag ons door dit leven. En help ons vrijmoedig te spreken over u en uw werken te vertellen. Uw grootheid te vertellen, uw daden getoond in de Heer Jezus Christus, onze Heiland, te vertellen en niet te zwijgen. En wilt u nog velen trekken, met name hen die ons lief en dierbaar zijn. Wilt u ze trekken met koorden van liefde, wilt u geven dat ook zij nog de toevlucht tot u zullen nemen en gered mogen worden voor de eeuwigheid. Heere, wij bidden u voor ons land en volk. Wij bidden u voor deze wereld. Wij bidden u, Heere, verhaastig uw komst. Opdat niet langer uw naam zo door het slijk gehaald wordt. Maar dat de eeuwige lofprijs en aanbidding voor u mag starten. Dank u wel. Ga zo met ons mee. En we mogen gaan onder uw zegen. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.